Gemeente, blijkbaar is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen dronkenschap en de vervulling met de Heilige Geest. Dat staat in de tekst. Een groter contrast is niet denkbaar. Er staat ook het woordje maar. Word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Iemand die dronken is, onder invloed van een verdovend middel, want dat is alcohol. Iemand die de controle verloren heeft over zijn leven. Iemand die woorden maar uitspreekt en zich nergens voor schaamt, ontluisterend. Erg. Komt ook in de Bijbel voor, denk aan Noach. Hij plantte een wijngaard en hij dronk van de wijn en hij lag naakt in zijn tent. Kind van God, dronken, ontluisterend, zondig. De Bijbel is heel duidelijk dat geen dronkaard, iemand die in die zonde leeft en daaraan vasthoudt, iemand die daar niet tegen strijdt, erfgenaam zal zijn in het koninkrijk van God. Dat sluit elkaar uit. Dronkenschap is een zonde. En daartegenover vervuld worden met de Heilige Geest. Een grote contrast is haast niet denkbaar. Iemand die geleid wordt. Iemand die vervuld wordt met de liefde van de Heer Jezus Christus. Heel zijn denken en doen en handelen. Vol is van de Geest van God. Maar wordt vervuld met de Geest. Een contrast. En toch zou je anderzijds zeggen, er is ook enige overeenkomst. Misschien heeft Paulus er wel aan gedacht, toen hij dit schreef. Aan de spotters op de eerste Pinksterdag. Ze werden allemaal ontzet. Wat betekent dit toch? Wat wil toch dit zijn? Ze hoorden de discipelen in andere talen spreken en zagen de vlammen op hun hoofd. Het was geen vuur. Maar het leek op vuur, ze hoorden het geluid van de wind. Ze waren ontzet. Wat betekent dit toch allemaal? En als mensen er geen raad mee weten, dan nemen ze vaak hun toevlucht tot spot. Ah, ze hebben te veel op. Ze hebben te diep in het glaasje gekeken. Ze zijn vol zoete wijn. Wijn aangelengd met honing of een andere zoetmakende stof, waardoor je er ongemerkt meer van drinkt. Dat is extra gevaarlijk. Geldt ook voor onze jongeren. Alcoholgebruik neemt toe. Die breezers, weet je wel. Je werkt het niet eens. Je hebt het niet eens in de gaten dat je zoveel drinkt. En voor je het weet ben je toch onder invloed van de alcohol. Zoete wijn had je toen ook al. Oh, ze hebben zeker te veel op. Ze zijn dronken. En Petrus gaat daar tegenin. Hij zegt, mannen, broeders, we zijn niet dronken zoals jullie vermoeden. Maar dit is de vervulling van de profetie van Joël. En ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Blijkbaar is het toch iets van een uiterlijke overeenkomst. En lijkt het haast wat op elkaar. Wonderlijk is dat. Ik kom straks wel op terug. Vanmorgen gaat het dus om de vervulling met de Heilige Geest. En één ding is zeker in de tekst. God wil dat u, dat jij vol wordt van de Heilige Geest. Hij geeft een bevel. Hij geeft een opdracht. Aan de gemeente van Efeze en aan ons. En aan alle christenen van alle tijden en alle plaatsen. Word vervuld met de Heilige Geest. In zijn naam kan ik het u verkondigen. God wil dat. God wil niet dat uw geestelijk leven op een heel laag pitje blijft hangen. Zodat u net voldoende hebt om in de hemel te komen. Als ik maar gered ben. Als ik het maar zeker weet voor mezelf dat het goed is voor de eeuwigheid. Hoe belangrijk dat ook is. Ik zal het niet ontkennen. En dan lijkt het soms net alsof je met een 6- wel tevreden bent. Net niet onvoldoende om zalig te worden. En toch wil de Heere dat niet. Hij wil dat u vol wordt, vervuld wordt met hem, met zijn liefde, met zijn genade. Want de Heilige Geest is God zelf. En hij zegt het tegen jou, hij zegt het tegen u. Misschien zit u wel in de kerk met een leeg en koud hart. Misschien is het wel donker in uw geestelijk leven. Misschien hebt u het over uzelf afgeroepen. Misschien is het een beproeving aan uw geloof. Ik weet niet hoe u vanmorgen hier komen bent. Maar één ding weet ik wel. De Heere zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Drie vragen vanmorgen. Wat is dat, die vervulling? Waarom is het zo belangrijk? En tenslotte, hoe gaat dat dan? Als het zo belangrijk is en als het ook een opdracht is, dan moeten we ook weten hoe werkt de Heere dat dan? In de eerste plaats, wat wordt hier nou bedoeld met de vervulling van de Heilige Geest? Pinksteren. De discipelen, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Trouwens, Pinksteren is toch het feest van de vervulling. Het staat er 3 keer in Handelingen 2 en de dag werd vervuld van het Pinksterfeest, 50 dagen na Pasen. Je zou ook kunnen zeggen, een nieuwe tijd breekt aan. De dag wordt vervuld. Welke dag? De nieuwe dag. De dag van het Pinksterfeest. De dag van het nieuwe verbond. Ik heb nu vanmorgen geen tijd om daarbij stil te staan, maar dat is een mooie gedachte, hè? Op het Pinksterfeest, oud-testamentisch en wel in de synagoge tot op de dag van vandaag, wordt gedacht aan de wetgeving op de Sinaï. Weet u welke hoofdstukken er gelezen worden in de synagoge met Pinksteren, met het wekenfeest? Exodus 19 en Exodus 20. Ik ben de Heere uw God. Dan viert Israël dus de wetgeving op de Sinaï. Je zou haast zeggen de geboorte van het volk van Israël. Ik ben de Heere uw God. En nou geeft de Heere met Pinksteren een nieuwe wet. Nee, geen nieuwe wet. Dezelfde wet. Maar niet meer in stenen tafelen. Maar geschreven in het hart. Ik zal mijn geest geven in uw binnenste, spraken de profeten al van de oude dag, Ezechiël en Jeremia. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal mijn wetten op uw hart schrijven. Een nieuw tijdperk breekt aan. Het Nieuwe Testament begint. Het Nieuwe Testament begint niet in Matthäus 1. Ja, natuurlijk, de boeken van het Nieuwe Testament beginnen in Matthäus 1. Maar het Nieuwe Verbond begint eigenlijk pas werkelijk als het Oude Verbond vervuld is. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is de vervulling van het Oude Verbond. En het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En waar begint dan het Nieuwe Verbond? Met de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament begint in Handelingen 2. Als Heilige Geest wordt uitgestort, de vervulling van de tijd. Een nieuw tijdperk breekt aan. Dat is heilshistorisch. Hè? Het handelen van God in de geschiedenis. Staat ook in Handelingen 2, het huis werd vervuld. De tijd werd vervuld, de dag, het huis werd vervuld. En zij werden allen vervuld. Je zou haast zeggen, het zijn 3 cirkels. Eerst de tijd, dat is de heilsgeschiedenis. En dan het huis. En dan jij. En dan u, heel persoonlijk. Want wat was dat huis waar ze zaten? Ja, zeg je, dat was een huis in Jeruzalem ergens. Ja, wat schrijft Lucas in het laatste hoofdstuk van het evangelie? Want dit is toch het 2e boek van Lucas, zijn handelingen. Wat schrijft hij in het laatste hoofdstuk? Ze waren altijd in de tempel, wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest. Was het dan een zaal bij het tempelcomplex? Kon je daar een zaal huren bij wijze van spreken? Misschien wel, dat weet ik ook niet. Maar met het huis waar ze zaten, dat vervuld werd, het huis dat vervuld werd, bedoelt Lucas kennelijk de tempel. Trouwens, die Parthers en Medes en Elamieten en inwoners van Mesopotamië, die waren natuurlijk allemaal bijeen vergaderd op dat tempelplein om het Joodse feest van Pinksteren te vieren. En dat geluid van die geweldige gedreven wind vervulde het hele huis waar ze zaten. Vol van God. Dat was de tabernakel. Toen de wolk neerdaalde. Vol van God. Dat was de eerste tempel van Salomo. Toen hij klaar was in Jeruzalem. Toen daalde daar een wolk neer uit de hemel van de tegenwoordigheid van de Heere. En vervulde het hele huis. Het huis van de Heere, zodat de priesters hun werk niet meer konden doen vanwege de majesteit en de heerlijkheid van God. En deze tempel dan, van na de ballingschap, gebouwd in de tijd van Ezra en Nehemia en Haggai en Zacharia. Hé, deze tempel was nog nooit vervuld geweest van de aanwezigheid van God. Zoals de eerste tempel en zoals de tabernakel. En toen deze tempel gebouwd werd na de ballingschap, toen juichten de jonge mensen. Maar de oudere mensen stonden erbij met de tranen in hun ogen. Ze huilden omdat deze tempel lang zo mooi niet was als de vorige tempel. En misschien ook wel omdat ze misten de heerlijkheid van de Heere. Waar is de Heere nu? Zal Hij dan in deze tempel niet wonen zoals in de vorige? En dan bemoedigen de profeten de mensen. Haggai en Zacharia, ze spreken ervan. In deze tempel zal de Heere zelf tot zijn volk komen. De Shechina, zo noemen de Joden dat. Hè? De tegenwoordigheid, de aanwezigheid, het aangezicht van de Heere. De presentia, de aanwezigheid, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar is de Heere. En in deze tempel was de Messias gekomen, de Heer Jezus Christus. Als kind al met de voorstelling en op 12-jarige leeftijd en zo vele, vele malen weer was de Heer Jezus in het huis van de Vader geweest. Maar ze hadden Hem niet gekend. En nu daalt daar geen wolk uit de hemel. Maar daar komt de Heilige Geest zelf. En die vervulde het hele huis waar ze zaten. De tempel wordt opnieuw vervuld met de tegenwoordigheid van de Heere. En waarom noemt Lucas dat dan het huis en niet de tempel? Ik weet het niet helemaal zeker, gemeente, maar ik vermoed dat hij dat expres doet. Want nu is de tempel geen tempel meer. God woont niet in een huis met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Die tempeldienst is vervuld. Het is klaar. Niet afgedaan, maar vervuld in het werk van de Heer Jezus Christus. En nu is die tempel een huis geworden, zoals elk ander huis. En de echte tempel is niet een gebouw van stenen, zoals we ze nog zien staan bij de klaagmuur, de resten van de oude tempel. Maar de echte tempel, dat zijn jullie, zegt de apostel. Gods gebouw zijt gij, een woonstede van God in de Heilige Geest. De nieuwtestamentische tempel is de gemeente van de Heer Jezus Christus. De tijd wordt vervuld, maar de gemeente wordt ook vervuld. Pinkster is toch de geboortedag van de gemeente van de Heer Jezus Christus. De nieuwe tempel, Gods gebouw, zijt gij. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Vervuld. Vol van God. Laat ik het heel eenvoudig zo zeggen. Misschien heb ik dat verhaal wel eens verteld hier, dat weet ik niet. Die zonderschoolmeester in Londen, die aan zijn klas vroeg: jongens, waar is God? En er stak een zijn hand op en die zei: meester, God is in de hemel. Ja, dat is waar, zei hij. Maar ik vraag het jullie nog een keer, waar is God? En een van de andere kinderen stak zijn hand op en die zei: meester, God is overal. Ja, dat is ook waar. God is alom tegenwoordig. Hij zegt: nou vraag ik het één keer aan jullie. Waar? Toen werd stil. Er was toch een van de kinderen die stak zijn hand op. En die zei: meester, God is hier. Kijk dat, hè. Het huis werd vervuld met de tegenwoordigheid van de Heere. God is hier. Heb je zo wel eens in de kerk gezeten? Met het zingen van een psalm? Of met het horen van de prediking? Als de Heer Jezus Christus verhoogd en verheerlijkt wordt. Als de koning van alle koningen en de Heere van alle heren. Jezus Christus. En die gekruisigd. Dat je het weet diep in je hart. Ja, God was aan deze plaats. Misschien bij het breken van het brood. Als de drinkbeker der dankzegging rondgaat. Dat de Heere zelf in het midden is als één die dient. En God was hier. Ik zou wel willen blijven in de kerk. Omdat de Heere zo dichtbij was. In zijn woord. En door zijn Heilige Geest. En het huis werd vervuld. De tempel was geen tempel meer. In de oud-testamentische zin. Maar vervuld. De nieuw-testamentische tempel. De gemeente van de levende God. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Het lichaam van Christus. Niet alleen ons lichaam met onze armen en benen. Maar ook het lichaam, dat is de gemeente van de Heer Jezus. En nou die kleinste cirkel nog, hè? De tijd was vervuld. Het Nieuwe Testament in zijn bloed. Het huis was vervuld. En God maakt de gemeente van Christus tot zijn woning. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Wordt ook zelf heel persoonlijk vervuld met de Heilige Geest. Wat is dat dan? Laat Heilige God, die Heilige Geest van God, alles in je leven beheersen, bepalen. Vervullen. Wat bedoel je daar dan mee? Is dat hetzelfde als de bekering? Nee, toch niet. De bekering is het werk van de Heilige Geest. Het geloof in de Heer Jezus Christus is door de Heilige Geest. Vanaf het allereerste begin. Maar het gaat hier toch om iets anders nog. Om de doorwerking, om de vervulling met de Heilige Geest. De discipelen waren wederom geboren. Waren volgelingen van de Heer Jezus. Ze kenden het werk van de Heilige Geest. Ze hadden de Heer Jezus hartelijk lief. Ze wisten van het berouw over hun zonden. En toch zegt de Heer Jezus tegen hen: jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest, zoals Johannes jullie doopte met het water, niet lang na deze dagen. En gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. En natuurlijk, dat is eenmalig. Pinksteren als heilsfeit in de heilsgeschiedenis. Moeten we niet denken dat dat zich herhaalt. En toch was er in het leven van die discipelen een heel duidelijk onderscheid tussen de periode daarvoor en de periode daarna. Toen ze met vrijmoedigheid het woord van de Heere verkondigden. En trouwens, het geldt niet alleen voor de discipelen in Handelingen. Dan zou je nog zeggen, het is alleen maar heilshistorisch. Het komt later terug. Als Paulus bijvoorbeeld vraagt aan die mannen: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof zijn gekomen? En zeggen: we hebben helemaal nog niet gehoord dat de Heilige Geest er is. Want we zijn gedoopt met de doop van Johannes de Doper. De doop van de bekering tot vergeving der zonden. Die mensen moesten nog heel veel leren over de uitstorting van de Heilige Geest. En in Samaria lees je het ook. De mensen komen tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan, na het bezoek van de apostelen uit Jeruzalem, ontvangen ze de kracht van de Heilige Geest. De vervulling van de Heilige Geest. Je kunt er denk niet omheen dat er in het Bijbelboek Handelingen een onderscheid wordt gemaakt tussen het eerste werk van de Heilige Geest en de verdere vervulling, of ook wel genoemd de verzegeling met de Heilige Geest. Moeilijk, er is heel veel over gediscussieerd in de kerkgeschiedenis. De ene lijn zegt: nou, in de wedergeboorte wordt alles in één keer geschonken. Het is gevaarlijk om daar te veel een onderscheid tussen te maken. En de andere lijn zegt: nou, als ik luister naar de Bijbelse gegevens, dan is daar toch wel een soort tweede genade, een second blessing, een nadere weldaad, zoals dat vroeger in de gereformeerde kring wel werd onderscheiden. De kennis van de Zoon en de kennis van de Vader en de verzegeling, de Heilige Geest van de belofte. Prachtige preek van dominee Kiviet daarover, heel diep bevindelijk, vol van God. Hoe moeten we dat allemaal precies plaatsen? Nou, ik wil vanmorgen geen lezing houden over de verzegeling met de Heilige Geest en dat onderscheid en die discussie. Dat is op zich heel interessant. Laat ik er twee dingen van zeggen, heel voorzichtig, want het laatste woord is er nog niet over gesproken. Aan de ene kant zou ik willen zeggen, moeten we geen tweedeling maken tussen christenen en christenen. Dat is altijd fout. Alsof je drie soorten hebt: onbekeerd, bekeerd en dan vervuld met de Heilige Geest. Dan zie je dat op ze heel spoedig ook ontsporen in charismatische kring, waar heel veel nadruk gelegd wordt op het bijzondere en aparte werk van de Heilige Geest, op de gaven van de Geest, op de tongentaal, de charismata. Ik zeg niet dat het allemaal niet kan, maar je moet wel heel voorzichtig zijn. Een paar jaar geleden hebben we de Toronto Blessing gehad, als u dat wat zegt. Mensen vallen in de Heilige Geest, moeten naar voren komen, we krijgen de handen opgelegd, ze vallen flauw waar je bij staat. Is dat nou het werk van de Heilige Geest? Lees niet in de Bijbel. En er wordt zelfs in sommige kringen gezegd dat je moet kunnen lachen in de Heilige Geest. Ik heb er een keer wat studie van gemaakt, een video aangevraagd bij een Pinkstergemeente. Overigens, ze zijn niet allemaal zo extreem, niet over één kam scheren. Een Amerikaanse dominee en dan gaat die hele gemeente lachen in de Heilige Geest. Nou, die voorganger krijgt een slappe lach. En die hele gemeente begint ook te lachen. En ik zal maar eerlijk zeggen, toen ik die video zag, begon ik ook te lachen. Want je schiet in de lach als iemand anders lacht. Maar dat is toch niet van de Heilige Geest? Dat is toch gewoon een menselijk psychologisch verschijnsel. En zo krijg je allerlei vreemde toestanden. Nou, daar wil ik nou vanmorgen niet verder op ingaan. Ik noem het maar even in het voorbijgaan. Geen tweedeling dus zozeer. Wat dan wel? Als de Heilige Geest begint te werken, dan krijg je verlangen naar meer. Honger en dorst naar meer kennis van de Heer Jezus Christus. Dan maakt Hij je hart leeg. Is dat ook van de Heilige Geest? Ik dacht dat het over de vervulling gaat. Ja, wat doet de Heilige Geest eerst? Als Hij werkt in ons hart en leven, maakt Hij ons leeg. Zodat je honger krijgt naar de gerechtigheid. Dorst naar het levende water. En als de Heere dat werkt in je leven, dan verlang je ook meer en meer naar de kennis van de Heer Jezus Christus, naar de Vader en naar de Heilige Geest. En misschien geldt het wel van velen van ons vanmorgen dat ons geestelijk leven toch beneden maat is. Omdat we te veel gericht zijn op onszelf, te veel vervuld met allerlei andere dingen die ons afleiden en aftrekken van het ene nodige. En moet die opdracht ons op het hart gebonden worden vanmorgen. Word vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, de tijd is vervuld. Wij leven in een nieuwe wereld, in een tijdperk. De tegenwoordige boze wereld, de tegenwoordige tijd gaat voorbij. Daar leeft de hele wereld in. Maar de gemeente van de Heer Jezus Christus leeft in de eindtijd. Leeft al in het Koninkrijk van God. De tijd is vervuld. Beseffen we dat wel? Leven we daar ook uit? Zijn we werkelijk gericht op de toekomst van de Heer Jezus Christus? Gemeente, het huis is vervuld. Ene kudde met die ene Heer Jezus Christus uit alle geslachten, talen, volken en natiën. Er is maar ene kerk. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Beseffen we wel hoe rijk we zijn in de Heere. Wat de Heere geeft. De volheid van God zelf. In uw midden. Wat de Heere zo dichtbij komt. Dat Hij in ons midden wil wonen en wil werken. En dat het zijn diepste wens is. Dat wij allen vervuld worden. Met de Heilige Geest van God. Kijk. En dat is het laatste wat ik zeg over de eerste vraag. Als de Heilige Geest werkt, wat gebeurt er dan? Vroeger maakten ze dat onderscheid, hè? Je verstand, je gevoel, je emoties en daaronder de wil. Het is een beetje een simpele psychologie. Er is veel meer over te zeggen. Tuurlijk. Maar wel mooi om te onthouden. Wat gebeurt je verstand als de Heilige Geest gaat werken? Je bent blind. Je ziet niet. Je denkt niet scherp. Misschien ben je wel heel intelligent. En toch is je verstand verduisterd door de zonde. Wat doet de Heilige Geest? Het licht gaat aan. Je verstand wordt verlicht door de Heilige Geest. Onmiskenbaar, als de Heilige Geest werkt, dan zeg je, hé, nooit geweten dat dat in de Bijbel stond. Je hebt misschien wel 10 keer gelezen. Maar de Heilige Geest verlicht je verstand om de Bijbel te verstaan. O, zit dat zo? Is God zijn heiligheid en heerlijkheid nooit geweten, nooit gezien? Je verstand wordt verlicht. Misschien kijk je ook wel naar binnen bij jezelf. Je zegt, ben ik nou echt zo? Ben ik zo subtiel en zo corrupt? Is dat ook al zonde? Nooit geweten dat het ook zonde is. Verstand wordt verlicht. Het licht gaat aan. En je ziet de dingen. De dingen veranderen niet zozeer, maar je ziet ze heel anders. Het is het werk van de Heilige Geest. En daaronder, je gevoel, wat gebeurt daar? Je emoties, ze worden gereinigd of op God gericht. Want ons gevoelsleven is verstoord. Er is veel wrok. Boosheid, haat soms, pijn en verdriet Die gevoelens hoeven niet allemaal zondig te zijn, ook boosheid niet en verdriet niet. Maar vaak zijn die gevoelens wel allemaal op onszelf gericht. Eén grote cirkel, weet je wel. En als de Heilige Geest gaat werken, dan wordt je hart op God gericht. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En er komt een haat, niet van mensen, maar een haat tegen de zonde. Een verlangen om naar de wil van God te leven. En die wil die daaronder zit, je verstand verlicht, je gevoelens gereinigd en op God gericht. En die wil die daaronder zit, die wordt bevrijd. Je bent gebonden, verslaafd door de macht van de duisternis en van de duivel en van de dood. Als de Heer gaat werken, dan word je in de vrijheid gezet. In de vrijheid van de heerlijkheid van de kind van God. Zo werkt God de Heilige Geest. Verstand, gevoel en wil. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent, laat je verstand en je gevoel en je wil helemaal leiden en beheersen door de Heilige Geest van God. Dan had ik eigenlijk nog twee vragen, hè. Maar ik zie dat de tijd ook voortschiet. Laat ik ze maar samen nemen en daarmee afronden. Ik heb al veel gezegd vanmorgen. Waarom is het zo belangrijk? En hoe krijg ik daar nou deel aan? Aan die vervulling met de Heilige Geest. Laten we eerst nog even kijken naar Efeze 5. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de Geest. In dat hoofdstuk staat het in het teken van het oude leven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En vroeger waren jullie kinderen van de duisternis, maar nu zijn jullie kinderen van het licht. De tegenstelling tussen het oude leven en het nieuwe leven. En dat oude leven van vroeger, van voor de bekering, wordt eigenlijk gekenmerkt door dronkenschap. Word niet dronken in wijn. Je zou erbij kunnen zeggen zoals vroeger. Want daar leefden jullie vroeger voor. En dan moet je niet alleen aan de wijn en aan de dronkenschap denken, maar dat iets breder trekken en je eigenlijk voorstellen dat die mensen vroeger alleen maar leefden voor het genot van het moment. Dat gebeurt toch als we te veel alcohol drinken en aangeschoten raken. Of misschien zelfs in kennelijke staat of welk ander eufemisme we dan ook voor die zonde bedacht hebben. Gebeurt dan toch dat je op dat moment beneveld wordt door de wijn. De alcoholspiegel in je bloed stijgt. Je hersens worden als het ware onderdrukt. De controle verlies je over je verstand en over je gevoelens en over je wil. Je hebt alles niet meer zo in de hand. Je bent jezelf niet meer. En de volgende dag schaam je je eigenlijk voor dat wat je gedaan hebt. De wijn, de alcohol benevelt je verstand. Zodat je alles niet meer in de hand hebt. En daarom, jongelui, maar vooral ook de ouderen, word niet dronken in wijn. Er staat niet dat je helemaal niet mag drinken, een glas wijn. En we hebben dat zelfs gezongen, God geeft het ook, hè, de wijn, tot vreugde voor het hart. Ik wil niet met de hand op de Bijbel nou pleiten voor geheel onthouding. En niet dat dat goed is, maar word niet dronken. Laat je daar niet mee vullen. Giet jezelf niet vol, 1 of 2 biertjes is zat genoeg. En die sterke drank, kan dat wel als christen? Alcohol met zoveel procent. Wordt je geest daar dan toch door beneveld en beïnvloed? Nou, hoe het ook zij, laat je niet benevelen. Ga niet voor het moment alleen, zegt Paulus, voor het genot, want dat is bedrog. Daarin is de overdaad, zegt hij. Letterlijk staat er de verkwisting en de verspilling. Dan ben je jezelf niet meer. Dat hoort bij het oude leven, waarbij de mens zichzelf niet meer onder controle heeft en alleen maar de leegte wil vullen met een slok wijn, met alcohol, met de waan van de dag, met alles. Want je kunt het ook breder trekken, wat je geest beïnvloedt en benevelt en onderdrukt en gevangen houdt en in verslaving neemt. Dat is het oude leven. Maar word vervuld met de geest. Waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat de Heilige Geest precies het tegenovergestelde doet als de alcohol. De alcohol onderdrukt. Het is een verdovend middel eigenlijk. Het onderdrukt onze functies. De controle is weg. Je bent jezelf niet meer. Maar de Heilige Geest versterkt juist. Verlicht het verstand. Reinigt het gevoel. Bevrijdt de wil. Dat begint bij het eerste begin van het werk van de Heilige Geest. In de bekering. Maar dat gebeurt ook meer en meer. Als de Heilige Geest verder werkt. Als je meer vervuld raakt. Als het Pinksteren wordt in je leven. Als je de verzegeling met de Heilige Geest mag ontvangen. Het zij dat dat op een bepaald aanwijsbaar moment is in het geestelijk leven. Dat is mogelijk. Ik zal dat niet ontkennen. Of dat je zegt, nou word ik door de Heere meer en meer geleid in de diepe dingen van zijn woord. Ik krijg meer licht en meer wijsheid en meer inzicht in de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Dat zijn de christenen waarvan we zeggen ze zijn vervuld met de Heilige Geest. Mensen begiftigd met wijsheid en verstand. Mensen die zo bijbelvast zijn. Ze zijn niet eens altijd intelligent of wijs in deze wereld. Maar je hebt van die christenen die echt gegrond zijn in het woord van God. Thuis in hun Bijbel. En ze hebben mensenkennis. En ze hebben inzicht in de verborgenheid van de godzaligheid. Om jaloers op te worden. De wijn benevelt ons verstand. Maar de Heilige Geest verlicht ons verstand. Het gaat om meer kennis van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest stelt zichzelf niet centraal met allerlei apartigheden en gaven. Maar de Heilige Geest stelt de Heere Jezus centraal. Zo staat het ook in vers 2. En wandelt in de liefde gelijk Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Wordt vervuld met de Geest. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Dat gaat door het onderwijs, door de verlichting van het verstand, door de bestudering van de schriften. Laat je leren, wees een discipel, een leerling van de Heer Jezus Christus. En vraag om meer kennis van Hem en van zijn woord en van de verborgenheden van het Koninkrijk van God. En zoals de wijn de emoties losmaakt, zodat je jezelf niet meer bent en je emoties niet meer kan beheersen. Iemand die dronken is, de tranen springen in zijn ogen, hij huilt en hij lacht en hij doet op elkaar en hij weet niet dat hij zich gek aanstelt. Wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dan lijkt het toch haast hetzelfde als je die discipelen ziet op de Pinksterdag. Ze zijn zo vol van de liefde van God. Ze hebben het niet meer onder controle. Ja, toch wel, want de Heilige Geest schakelt ons niet uit, maar hij schakelt in. Maar alle grenzen zijn voor hen weggevallen. Diezelfde Petrus was 7 weken geleden nog bang voor een dienstmeisje. En hij verloochende de naam van de Heer Jezus. Ik ken de mens niet. En moet je hem daar nu zien staan op het tempelplein. Hij is voor niets en niemand meer bevreesd. En hij spreekt het woord van God vrijmoedig. En krachtig. En met een grote beslistheid. Wat is er gebeurd met apostel Petrus? Van een bang schuw vogeltje is hij veranderd in een man van God. Die daar staat en onbevreesd het woord van God verkondigt. Ja, hij is vervuld met de Heilige Geest. Hij heeft de controle over zijn leven helemaal aan de Here overgegeven. Het is Petrus zelf niet meer die daar spreekt, maar het is de Heilige Geest die in hem spreekt. Niet door Petrus uit te schakelen met zijn verstand, zijn gevoelens en zijn wil, maar door Petrus als het ware zo in beslag te nemen dat Petrus een voertuig wordt van de Heilige Geest. En hij schaamt zich nergens meer voor. En hij spreekt vrijmoedig van de ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Omdat zijn hart overloopt van de liefde van God. En dat wil de Heere nou ook ons geven. Niet, net niet onvoldoende om in de hemel te komen. Maar dat ons hart keer op keer vervuld wordt met de volheid van God. Met de liefde van de Heere Jezus Christus. O Heere. Als uw liefde zo diep reikt, zo diep als mijn val, geef dan ook liefde in hart voor u en voor uw dienst. Hoe werkt dat dan? Wat moet ik dan doen om vervuld te worden? Kun je zelf niet vervullen, hoeft ook niet. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. En laat zijn goddelijke liefde doordringen tot in de diepste uithoeken van je hart en leven. Laat alles maar bepalen door de wil van God. De alcohol verslaaft. Maar de geest bevrijdt. Dan ben je niet meer gebonden door de angst. Niet meer gebonden door de macht van de duisternis en van de dood. Ook al trekt de zonde aan je en weet je van de verslavende macht van de boze. Dan is daar iets van de vrijheid. Van de heerlijkheid. Van de kinderen van God. Word vervuld met de Heilige Geest. Dit is de wil van God voor u. Hij wil het geven. Hij kan het geven. Het is zijn bevel. Het is zijn opdracht. De tijd is vervuld. Het huis, de gemeente van de levende God is vervuld. En hij wil ook uw hart en jouw hart vervullen. Met zijn vreugde. Er was een bidstond. In de gemeente van Martin Lloyd-Jones. Dat was een oude christen die altijd voorging in het gebed. Zo innig, zo hartelijk. Om jaloers op te worden. En op deze zaterdagavond, als voorbereiding op de zondag in de bidstond de gemeente bijeen was, bad deze broeder in tegenwoordigheid van allen. En er gebeurde iets bijzonders met hem. Ze merkten het allemaal. Zijn hart was in de hemel. En hij sprak over de onzichtbare dingen. Over de heerlijkheid van de Vader. En over de liefde van Christus. En over de volheid van de Heilige Geest. En die hele gemeente die daar bijeen was in het gebed werd ontroerd. Ze voelde dit is iets heel bijzonders. Hier spreekt de Heere zelf door een van onze gemeenteleden. In het gebed. In de gemeenschap met de drie enige God. En toen, aan het eind van zijn gebed, sprak hij het uit. O liefde van de Vader. O liefde van de Zoon. O liefde van de Heilige Geest. En hij gaf een diepe zucht. En hij stierf. Eén stap tussen de bidstond en de hemel. Want hij was vervuld met de Heilige Geest, met de liefde van de drie enige God. Te veel om te dragen. De volheid van God zelf wordt vervuld met de Heilige Geest. Amen.